Goedemorgen. Robert zei het al, het is een beladen thema waar we in zitten. Hashtag MeToo. En het zijn indringende boodschappen die we met elkaar delen. Maar het mooie van de kerk vind ik wel, is dat we met elkaar de actuele thema's in de maatschappij gewoon aansnijden. Weet je? We lopen niet weg voor de realiteit. En als je het hebt over hashtag MeToo, is er heel veel... Ja, eigenlijk is de beerput open gegaan. Op een gegeven moment was één iemand die de melding van maakte. En toen bleek zeg maar dat er zoveel mensen seksueel misbruikt zijn. Of oneigenlijke voorstellen hebben gekregen. En het gekke is, dat is ook in de kerk gebeurd. Weet je, ook als kerk zijn er dingen misgegaan. En daarom is het goed dat we ook in de kerk over dit soort thema's spreken. Anders zouden we boter op ons hoofd hebben en zijn we niet realistisch. Dus we gaan vandaag gewoon weer dieper in op het thema. En... het thema van vandaag is Abba, Vader. We kennen natuurlijk allemaal de uitspraak Abba, Vader. Het is de Heilige Geest die doet zeggen Abba, Vader. Maar soms hebben onze vaders, onze aardse vaders, iets gedaan waar we ons vies van voelen. Die ons getraumatiseerd hebben. En daar gaan we vandaag over doorpraten. En ik hou van lezen. Dus we gaan een heel hoofdstuk uit de Bijbel lezen. We gaan het over Juda en Tamar hebben. Dat is een andere Tamar dan waar Feiko vorige week over sprak. Dus iedere overeenkomst berust op louter toeval. Maar ze hadden allebei geen leuk leven. Maar dat zul je straks wel even horen. Ja, ik hou van lezen. Vroeger hield ik al van Pietje Bel en de Chameleon. En dat is natuurlijk steeds meer ontwikkeld naar thrillers. Ik ben natuurlijk iemand die met zijn tijd meegaat. Dus recentelijk ben ik overgestapt op luisterboeken. Hey, ik werd soms helemaal gek van de radio. En altijd maar preken luisteren, dan zit ik ook af en toe vol. Dus ik ben op een gegeven moment overgestapt op een luisterboek. En tussen Vorden en Lochem, daar heb je een heel donker bos. Ja. En het luisterboek ging over een seriemoordenaar in de stad Rotterdam. En precies op het moment dat ik die seriemoordenaar aan hoor komen sluipen, rij ik door het donkere bos bij Vorden. En dan weet je natuurlijk in je hoofd, Klaasie, er gebeurt niks. Klaasie. En toch zat ik te denken, als iemand nou achterin zit en in één keer een hand op mijn schouder legt, dan zet ik hem tegen een boom aan. Dus ik zit mezelf weer tegen te praten. Klaas, je zit alleen in de auto. Dat zit je al 20 jaar als je naar je werk gaat. En ik denk, ik doe toch even het lampje aan. Dus ik even het lampje aan en wat denk je wat ik zag? 2 felle ogen. Ja, een knuffel van Sarah die nog in de auto lag. Kerel, ja. Maar goed, weet je, het leuke is, als we het hebben over de Bijbel schuwt de echte verhalen niet. Hè. Er wordt wel eens gezegd, de mensen die niet in God geloven, de Bijbel is een sprookjesboek en het is allemaal mooi weerpraat. Maar als je het hebt over de verhalen die in de Bijbel opgeschreven staan, die zijn zo realistisch, zo levensecht, daar kan echt een gemiddelde soap een puntje aan zuigen. Wat we gaan doen is, we gaan lezen Genesis 38. En er komt een heel aantal karakters komt erin voor. Dus let goed op. Ik heb hier een mini aflevering in 5 minuten. Van een krimi, een soap en een andere rotzooi. Genesis 38, Juda en Tamar. In diezelfde tijd, onthoud het eventjes, in diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adullam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Canaaniet Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. Een derde zoon noemde ze Sela. Toen Sela geboren werd, bevond Juda zich in Kezib. Nou, dit is even een stukje geslachtsregister. En dan gaat het verder. Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de Heer, en daarom liet de Heer hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan, vervul je zwagerplicht. Ik zal straks uitleggen wat het is. Vervul je zwagerplicht. Trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de Heer. En daarom liet de Heer ook hem sterven. De teller staat al op 2. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen. Totdat mijn zoon Sela, de derde zoon, volwassen is. Hij dacht namelijk: ik moet voorkomen dat hij ook sterft. Net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Geruime tijd later stierf Juda's vrouw, de dochter van Suwa. Toen de rouwtijd voorbij was, begaf Juda zich naar Timna. Samen met zijn vriend Gira uit Adulam, om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, legde ze haar weduwe dracht af. Ze bedekte zich met een sluier, zodat ze onherkenbaar was, en ging langs de weg naar Enaim zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. En dat was een verplichting. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. Hij zegt: ik wil van je diensten gebruik maken. Niet wetend dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van uw kant tegenover, vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze, als ik dan maar een onderpand van u krijg. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze: het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt. Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar en ze werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht weer aan. Juda vroeg zijn vriend uit Adulam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het pand in te lossen. Maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt. Hij zei: ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaim haar gunsten aanbood. Zo'n vrouw is hier helemaal niet geweest, antwoordde ze. Dus ging hij naar Juda terug. Ik heb haar niet kunnen vinden, zegt hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw is geweest. Toen zei Juda: laat er alles maar houden, anders maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je kunt haar nu eenmaal niet vinden. Ongeveer 3 maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar de stad uit, zei Juda, ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen. Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijk eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Juda herkende ze en zei: zij is onschuldig, maar ik niet. Want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. En toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tot zover is dit maar. Als ik Sarah naar bed breng 's avonds, vind ik altijd leuk om een Bijbelverhaal te vertellen. En het liefst de wat minder bekende verhalen. Er zit een reden achter. Als ik namelijk de bekende verhalen ga vertellen, dan word ik per zin gecorrigeerd. Van nee, het was zo. Dus ik vertel vaak de wat minder bekende verhalen. Wat heel erg leuk is, moet ik hier onderzoeken, is hoe Jacob aan zijn fortuin gekomen is. Die heeft gewoon met de kalveren heeft die de boel lopen bedonderen. Is een hartstikke leuk verhaal. En ik was bij de voorbereiding voor deze preek, zat ik natuurlijk met dit verhaal in mijn hoofd. Dus ik wil van de week Sarah in bed leggen. En ik denk, nou ja, dit ga ik toch maar niet doen. Weet je, dit zijn verhalen die je niet in de kinderbijbel terugvindt. En toch staan ze in de Bijbel. En er zijn Bijbeluitleggers geweest die zeggen eigenlijk: dit hele Bijbelverhaal, dat is niet voor uitleg vatbaar. Dat staat in de Bijbel, maar je hoeft er niet over te preken. En toch zegt Romeinen dat ieder schriftwoord wat er is, dat is bedoeld om te volharden en ons hoop te geven. En dit verhaal, dat gaat ons straks hoop geven. Aan het einde van de preek zul je zien dat dit een verhaal van hoop is. In eerste instantie lijkt het een hele bak met ellende. Onan die zijn zaad verkwist, een schoonvader die zijn dochter voor een hoer aanziet, haar zwanger maakt. En vervolgens, als blijkt dat ze zwanger is, zegt hij ook nog: weet je wat, ze moet verbrand worden. En toch is dit een verhaal van hoop. En ik wil eigenlijk met jullie kijken naar Juda zelf. Want Juda is een van de hoofdpersonen in dit verhaal. En Juda die heeft een bepaald gedrag. Maar het is goed om te kijken waar het gedrag van Juda vandaan komt. Waarom reageert hij zoals hij reageert? Waarom doet hij wat hij doet? En ik denk eigenlijk dat we met elkaar zullen inzien dat dit één op één op ons leven valt neer te leggen. Valt te herleiden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Genesis 38. Even om een stukje beeldvorming neer te zetten. Je verwacht het niet, maar Genesis 38, dat ligt tussen 37 en Genesis 39. Ja. Ja, zijn we er nog bij allemaal? Helemaal goed, dat zit er tussenin. En dat ene hoofdstuk, dat beslaat ongeveer een periode van 22 jaar. En Genesis 37, dat hoofdstuk dat daar aan vooraf gaat, dat is het verhaal van Jozef. En Jozef die is daar de dromer en Jozef is de bijzondere zoon en zijn broers beginnen hem te haten. En in dat hoofdstuk, dan zeggen ze op een gegeven moment, zeggen de broers van Jozef, wij moeten Jozef kwijt, die dromer, die bedweter, die arrogante zoon. En op een gegeven moment nemen ze hem gevangen en dan willen ze hem vermoorden. En dan zegt er eentje, ja jongens, vermoorden is wel een optie, maar weet je, bloed moet je opruimen. We kunnen hem beter verkopen. En dat geniale idee, dat kwam voort uit het brein van Juda. Juda was de bedenker van het sinistere plan om zijn eigen broer te verkopen. Bloed moet je opruimen. Maar als je ook aan kan verdienen, dan moet je niet nalaten. Dus Juda kiest ervoor om ons voorstel neer te leggen. Laten we Jozef verkopen. En ze verkopen hem uiteindelijk voor een x-aantal zilverstukken. Het is bijna niks waard. En dan zie je op een gegeven moment dat er iets in het leven van Juda gebeurt. Omdat hij een trauma met zich meedraagt. Hij heeft zijn eigen broer verkocht. En hij leeft met een geheim. Want ze hebben besloten, we gaan niks tegen onze vader Jacob zeggen. En gaandeweg dit verhaal komt op een gegeven moment Genesis 38 in beeld. Het is eigenlijk een soort uitstapje tussen het leven van Jozef, waar de Bijbel op inzoomt, komt Genesis 38, het leven van Juda. En eigenlijk loopt de gevangenschap van Jozef, die 22 jaar dat hij in gevangenschap zit, loopt eigenlijk parallel met dit verhaal. Dus Jozef zit in de gevangenis en Juda die doet het volgende. En als je kijkt naar Genesis 38, dan zien we eigenlijk een vijftal situaties, een vijftal gebeurtenissen van een man die emotioneel gekwetst is, die een trauma heeft, die een geheim met zich meedraagt, die zwak is, die gezondigd heeft. En weet je, eigenlijk staat Juda symbool voor de gebroken wereld. Voor mensen die fouten gemaakt hebben. En voor mensen die fouten niet opgelost hebben. En je ziet in het leven van Juda een vijftal gebeurtenissen die je één op één op het leven van ieder mens kan leggen. Maar ieder mens heeft ook de keuze om die fouten niet te maken. We gaan kijken naar het leven van Juda. En het is altijd goed om te kijken naar de fouten van anderen. Niet om aan te wijzen van, joh, wat ben je slecht, maar om ervan te leren. Ik heb een keer iemand horen zeggen, weet je, als ik naar koning David kijk en weet wat het voor gevolgen had in zijn leven, dat hij overspel pleegde, ga ik er niet aan beginnen. Weet je, en zo is het goed om te kijken naar het leven van Juda, welke vijf gebeurtenissen daar plaatsvinden, die uiteindelijk zijn hele leven beïnvloeden. En niet alleen, dat is het bijzondere aan dit soort situaties, aan zonde. Zonde heeft altijd impact op de mensen om je heen. Het is nooit iets wat je alleen maar voor jezelf hebt. Het heeft altijd invloed op de mensen om je heen. Dat zagen we net bij Tamar ook. Maar de eerste situatie die we zien, vinden we eigenlijk al in 38 vers 1. Misschien kan je heel even in beeld komen. 38 vers 1, er staat, in diezelfde tijd verliet Juda zijn broers. Dus Jozef is verkocht. Juda heeft een trauma, emotioneel kwetsbaar, zwak als mens. En wat doet hij? Hij gaat weg bij zijn broers. En als je de symboliek van de Bijbel een beetje kent, dan zul je weten dat broers, dat staat vaak symbool voor de kerk, voor de gemeente. En Juda is kwetsbaar, hij is zwak en hij zegt, ik verlaat mijn broeders. En hoe vaak zie je niet in de gemeente gebeuren dat mensen met problemen komen en dat ze eigenlijk zeggen, weet je, het wordt me te veel, het zijn mijn processen, laat mij maar even, ik neem afstand van de gemeente. En eigenlijk zijn juist de momenten dat je het zwaarst hebt, de momenten dat je moeilijk zit, dat je misschien wel zonde met je meedraagt of een geheim, of dat je kwetsbaar bent, dat zijn de momenten waarop je in de gemeente moet zijn. Dat je aan moet sluiten bij de kerk. Want Juda die verlaat zijn broers en kiest ervoor om op een plek te zijn waar niet meer op zijn leven ingesproken wordt. Waar hij niet meer gevoed wordt, waar hij niet meer gecorrigeerd wordt. En je zal straks zien dat hij niet alleen zijn broers verlaat, maar dat hij ook God verlaat. En dan is het heel leuk om te zien. Juda die kiest ervoor om naar Adullam te gaan. En Adullam betekent gerechtigheid van de mensen. Juda had gewoon echt een stomme keus gemaakt. Hij had zijn eigen broer verkocht. Hij droeg een geheim met zich mee. En hij kiest ervoor om te vluchten, om weg te gaan. Hij had er gewoon voor moeten kiezen, samen met zijn broers, om zich te bekeren, om het de vader te vertellen, om gewoon weer in het reine met elkaar te komen. En misschien uit Jozef wel teruggekomen. Maar uiteindelijk kiest hij ervoor om met het geheim verder te leven. En hij gaat naar Adullam. Dat betekent gerechtigheid van de mensen. En dat betekent eigenlijk dat in plaats van dat hij zijn rust en zijn vrede en zijn veiligheid en zijn herstel bij God ging zoeken, dat hij naar de mensen ging. En de mensen die zeggen vaak, die gaan uitleggen, ja, weet je hebt ook een zware tijd achter de rug. Je moet nu maar even voor jezelf zorgen. Het zijn ook moeilijke tijden. Het gaat nu even om jou. Weet je, dat is de gerechtigheid van de mensen. Maar ze moeten bekeren en terug moeten gaan naar God. Terug moeten gaan naar zijn familie, naar zijn broers. En daar zijn vrede en daar zijn gerechtigheid we moeten halen. En niet bij mensen. En dan zie je de tweede situatie die aanvangt. Is daarna dat hij zijn broers verlaten heeft. Dat hij de gemeente verlaat eigenlijk. En dat hij ook God achter zich laat. En hoe kun je dat zien? Juda die trouwt op een gegeven moment een Kanaïtische vrouw. En zijn vader Jacob en zijn opa Isaac die hadden altijd gezegd, trouw niet met een Kanaïtische vrouw. En dat is gewoon eigenlijk heel simpel. Dat zijn mensen van een ander koninkrijk. Dat zijn mensen die een andere God aanhangen. En op het moment dat je met hun inlaat, dan is de kans heel groot dat je hun denkwijze over gaat nemen. Hun levenspatroon gaat overnemen. Dus God had eigenlijk gezegd, trouw alleen met iemand die van je eigen volk behoort. Die tot je eigen volk behoort. En niet een Kanaïtische. En Juda kiest er eigenlijk voor om bewust die afspraak die God gemaakt heeft met het volk Israël, om die te verbreken. Dus je ziet daarin dat hij niet alleen zijn broers verlaat, maar hij verlaat ook God. En wat ik vaak hoor van mensen die aan de zijlijn beginnen te staan van de gemeente en minder vaak komen. En dan zeggen ze, ja, maar mijn relatie met God is goed hoor. Mijn relatie met God is nog nooit zo goed geweest. En toch zul je zien dat als je aan de rand van de gemeente komt en op het moment dat je ervoor kiest om steeds minder in te laten spreken op je leven, dat het ook je relatie met God minder gaat worden. En wat je namelijk ziet gebeuren in het leven van Juda, dit moet je even snappen. Juda had 3 zonen. En het gedrag van Juda, moet je altijd beseffen als ouder, als leider, als opvoeder, als iemand die invloed heeft. Je hebt altijd invloed op de generatie die na je komt. Je hebt altijd invloed op de mensen die jou volgen. Je kan zien dat Juda liet zijn broers los en hij liet God los. Want uiteindelijk zie je dat al zijn zonen, zeker de eerste 2, die doen iets waarvan God eigenlijk zo boos is. Dat hij zegt, joh, ik neem je weg, je moet sterven. En de norm die jij hanteert, die nemen je kinderen over. Dat is gewoon, dus op het moment dat jij ervoor kiest, zeg maar, om God niet meer de eerste plaats te geven in je leven, dan kan jouw leven misschien wel nog heel goed zijn. Dus mijn relatie met God is goed, maar jouw kinderen gaan het zien dat je een andere norm hanteert. Dat je andere, misschien een keer leugje om best wil doet. En beetje bij beetje haak je af van Gods norm. En dan op een gegeven moment gaat Onan dood. Onan is de tweede zoon van Juda. En van hem wordt verteld dat hij zijn zaad verkwist. En misschien in de serie thema seksualiteit kunnen we nog een keer op terugkomen. Maar eigenlijk wat dit betekende, dat heeft niet zo gek veel met masturberen te maken. Maar dat had te maken dat God had een bepaald sociaal zekerheidsstelsel ingericht. We hebben keurige uitkeringen, we dragen onze premies af. Maar in die tijd was het niet. En dan had God gezegd, weet je wat je moet doen? Op het moment dat er iemand overlijdt en de vrouw heeft geen kinderen gekregen, dan verwacht ik van jou als broer dat je er zorg voor gaat dragen. Want kinderen betekenen in die tijd dat er voor je gezorgd werd, dat je inkomen had, dat er vermogenopbouw plaatsvond. En Onan die kiest ervoor om iedere keer niet aan die belofte, aan die afspraak na te komen. Hij kiest zijn eigen weg daarin. En de Bijbel zegt ook heel duidelijk, want hij wilde uiteindelijk niet dat de erfenis gedeeld gaat worden. Weet je, als je natuurlijk onderdeel bent geworden van een groter geheel, als je kinderen gekregen hebt, dan zul je ook de erfenis moeten delen. En Onan dacht, ja, no way, Jose, ik ga echt niet de erfenis delen. En dat zie je eigenlijk, dat is het gevolg van datgene wat Juda gezaaid had in het leven, zie je terug in het leven van zijn kinderen. Ze kiezen voor zichzelf en ze kiezen er niet voor om de normen en waarden die God heeft neergelegd, om die na te leven. En de vierde die we zien, de vierde situatie, en dat is eigenlijk misschien wel, er staat symbool voor de hashtag MeToo fase waarin we zitten, is dat, ja, Juda die is ook niet helemaal eerlijk. Juda die moet eigenlijk zijn derde zoon geven. En hij zegt tegen Tamar, weet je Tamar, ga jij maar even terug naar je vader. En als het zover is dat de jongste zoon ook kinderen kan verwekken bij je, dan bel ik je wel. Maar inmiddels was de jongste zoon op leeftijd gekomen en hij belde niet. En dat leidt ertoe dat Tamar tot een verschrikkelijke actie over moet gaan. Ze verkleedt zich als hoer, ze verleidt haar schoonvader en wordt uiteindelijk zwanger van haar. En als je het hebt over hashtag MeToo, dan is het eigenlijk elke vorm van onrechtmatige, onwettige en ongelijke seksualiteit. En we zien hier dat niet alleen het leven van Juda beïnvloed wordt, maar ook het leven van Tamar wordt beïnvloed. Ik ga er straks nog even op verder. Maar ik zal straks een aantal feiten geven over seksuele immoraliteit en seksuele mishandeling. Maar de cijfers zijn verschrikkelijk. Alleen als je leest in de Bijbel, dan zul je zien dat het een van de sterkste wapens van Satan is wel onreinheid. En als we kijken naar vandaag de dag, er zijn onderzoeken geweest, dat 1 op de 3 vrouwen seksueel misbruikt wordt. Dat 1 op de 6 mannen ook oneerbare voorstellen krijgen. En dat 1 op de 3 mannen vastzit in pornografie. Weet je, dan kun je gewoon zien, onreinheid is 1 van de middelen die Satan inzet om verdeeldheid te brengen, om mensen niet in hun bestemming te laten komen. Er was een prachtig verhaal in de Bijbel. Er komt een profeet, die moet uiteindelijk het volk Israël vervloeken. En tot 3 keer toe begint hij met een vloek. En dan draait God hem iedere keer om tot een zegen. En de koning die hem opdracht had gegeven, die wordt helemaal gek. Zei, hoe kan dit nou? Ik vraag je dat volk te vervloeken. En iedere keer breng je tot een zegen. En dan denk je eigenlijk van, wauw, wat geweldig. Wat een kracht erin zit om geen vloeken uit te spreken, maar zegen. En wat er dan gebeurt, daar lezen veel mensen overheen. Op dat moment gaat het volk Israël weer zijn weg. En dan worden de Moabitische vrouwen vrijgelaten. En Moabitische vrouwen, dat waren mooie dames. En op dat moment gaan er 30.000 Israëlieten gaan de mist in. En dan denk ik, weet je, dat is een hele subtiele manier van het rijk de duisternis. Op het moment dat er een vloek uitgesproken moet worden, wordt het een zegen. En op het moment dat je even niet beducht bent, dan komt het rijk de duisternis in je leven. En probeert je te verleiden met immoraliteit en ongezonde seksualiteit. En dat is de hele serie hashtag MeToo, ongezonde seksualiteit. Ik zal er straks wat meer over vertellen. Maar de vijfde situatie die we zien gebeuren, is ook een hele treffende, is dat Tamar die geeft op een gegeven moment aan bij Juda, ik ben zwanger geworden. En in die tijd was dat not done als je niet getrouwd was. En dat vind ik nog steeds een heel goed principe. Maar Juda die zegt, als dit mijn schoondochter is, als zij dit gedaan heeft, dan rest er maar 1 straf voor haar. Ze moet dood, verbrand haar. En op het moment dat ze de stad uitgedragen wordt om te verbranden, om misschien eerst gestenigd te worden, dan zegt die vrouw, hey, kijk eens even, ik heb hier nog een paar artikelen van iemand. Ik denk dat die wit wegtrok, die oude Juda. Ja, dit is voor mij. En wat je daarin ziet, de vijfde situatie die zich voordoet, is dat mensen een verhard hart krijgen op het moment dat ze leven met een geheim, met een trauma. Als je weet dat je uit genade leeft, is het veel makkelijker om anderen genade te schenken. Op het moment dat je zelf niet weet dat ook jouw genade betoond is, dan word je hardvochtig en dan ga je op de wet zitten en dan komt de veroordeling. Maar Jezus zei zelf al, zij die veel vergeving betoond is, tonen veel dankbaarheid. En pas op het moment dat Juda eigenlijk niet meer erover uit kan, ja joh, ik ben schuldig, dan geeft hij toe dat hij onderdeel was geweest van dit feit. En weet je, ik heb nu 5 stappen genoemd. En die vijf stappen, dat zijn eigenlijk, die kunnen we ook één op één op ons leven leggen. Wij kunnen ook hardvochtig worden. Wij hebben ook de valkuil van onreinheid. We kunnen soms God verlaten, de gemeente verlaten. Weet je, dit zijn dingen die één op één op ons leven kunnen leggen. En ik heb nu vijf stappen doorgenomen. En ik wil eigenlijk nog iets dieper inzoomen op die vierde stap. Op die ongezonde, ongepaste, onrechtmatige seksualiteit tussen Juda en Tamar. Want toen de hashtag MeToo naar buiten kwam, toen is eigenlijk een hele beerput opengetrokken. Het begon met één vrouw die aangaf en het blijkt in één keer vele malen groter te zijn. En het is echt een gebied wat heel lang in de duisternis is gebleven. En het is goed dat het naar voren komt. Maar er zijn zoveel gebieden waarop misbruik gemaakt wordt van macht en gezag en autoriteit. Dat kan op carrièregebied zijn, daar is het mee begonnen. Dat mensen een tegenprestatie moesten verrichten, wilden ze een mooie carrière tegemoet gaan. Maar je ziet het ook kindermisbruik of aanranding en verkrachting. Er zijn zelfs verkrachting binnen het huwelijk te zijn. En als je dan hebt over hashtag MeToo, dan is het iets wat niet aan ons voorbij kan gaan. Daar hebben we allemaal mee te maken, of jezelf, of het zal in je omgeving zijn. En ik heb even om het plaatje even breder te schetsen, heb ik een aantal feiten over seksueel misbruik. 1 op de 3 vrouwen, 1 op de 6 mannen hebben te maken gehad met ongewenste seksuele voorstellen of relaties. 1 op de 4 meisjes en 1 op de 6 jongens krijgt voor het 18e levensjaar te maken met incest of seksuele intimidatie. 95% tot 98% van de incestdaders is van het mannelijk geslacht. Ooms en broers zijn in de meeste gevallen de dader. Daarna worden stiefvaders en vaders het vaakst als dader genoemd. En vaders en stiefvaders gaan het verst in hun seksuele handelingen en gebruiken meer fysiek overwicht. Veel daders zijn zelf in hun jeugd seksueel misbruikt. Een seksueel misbruikt kind kan geen goed gevoel voor eigenwaarde ontwikkelen. En is dit maar het topje van de ijsberg. Van heel veel gevallen wordt niet eens melding gemaakt. Wordt geen aangifte gedaan bij de politie. Dit zijn alleen maar de meldingen die gewoon geregistreerd zijn. En als je het hebt over seksuele intimidatie, weet je, dan zijn het enorm schokkende cijfers. Ik heb eigenlijk gezien dat daarin een patroon is. Er zijn 3 stappen die altijd plaatsvinden. Er is altijd sprake van machtsmisbruik. Het is altijd een ongezonde relatie tussen iemand die afhankelijk is van iemand en iemand die daarboven staat. Dat zie je altijd terug. Het is nooit op basis van gelijkwaardigheid. Het tweede wat je ziet is, elke zonde hierin is altijd gericht op bevrediging van het vlees van één persoon. Seksualiteit is door God gegeven voor 2 mensen om tot elkaar te komen, om te groeien in de relatie met elkaar. Op het moment dat er seksueel misbruik is, is het altijd voor 1 positief ervaring en voor de ander negatief. Zie je altijd. En het derde is, het is vaak een levenslang trauma dat mensen met zich meedragen. Ik sprak laatst nog met iemand. Een meisje was op de 10e was ze aangerand. En op de 17e nog een keer. En ik zei, maar hoe is het verder gegaan dan in je leven? Ze zei, ik heb het zo zwaar gehad. Ik heb anorexia gehad, ik heb een slecht zelfbeeld. En nog steeds zie je dat ik geen gezonde eigenwaarde heb. Meisje was 10 jaar oud, werd voor de eerste keer aangerand. Ze zegt, ik heb me zo schuldig gevoeld. 10 jaar oud. 10 jaar oud, dan ben je eigenlijk het toonbeeld van onschuld. En ze zegt, ik heb me al die jaren heb ik me schuldig gevoeld over datgene wat me aangedaan is. Het is altijd sprake van een trauma wat je met je meedraagt. En toch, ik zei aan het begin, toch is het een verhaal van hoop. Ja, en als je die cijfers hoort, denk je, hoe kan daar nou hoop in zitten? Hoe kan je, als je het verhaal van Juda en Tamar nou leest, hoe kun je eigenlijk hoop hebben? En er is een heel groot verschil. En ik sta in de kerk, dus ik mag hier vrijuit spreken. Maar er is een groot verschil of je een kind van God bent of dat je geen kind van God bent. Er is een atheïstische filosoof, en die spreekt ook over het leven. Als je nog iemand wil uitnodigen op je verjaardag, moet je hem niet doen. Komt hij aan. Een atheïstische filosoof, die zegt, het leven van een mens is als een lange mars door de nacht. Omgeven door onzichtbare vijanden. Gekweld door afmatting en pijn. Op weg naar een doel dat hij nooit zal bereiken. Zijn leven is kort en krachteloos. De mens is gedoemd om alles wat hem lief is te verliezen. Hem resten slechts hooghartige gedachten, totdat het noodlot hem treft. Dat is het beeld wat mensen hebben over het leven als je God niet kent. Weet je, maar wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn niet op weg naar een plek die we zelf moeten bereiken, zoals die man erover schrijft. Maar wij hebben de Heilige Geest die ons van binnenuit vernieuwt, dag aan dag. Wat we ook overkomen is, wat ons aangedaan is en zelfs wat we anderen aangedaan hebben. Weet je, want ook daar is hoop voor. Maar waar zit dan die hoop in? Dat zal ik je laten zien aan de hand van het verhaal van Juda. Van mij, Feiko heeft de eerste preekserie er ook over gesproken. Dat er nog zo vaak over een geslachtsregister gesproken zou worden, dat had ik niet verwacht. Maar Matthäus 1, vers 2 en 3. Daar staat eigenlijk de geslachtslijn van de Heer Jezus. En vers 2 staat: Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda, die kennen we van net, en zijn broers. En vers 3, Juda verwekte Peres en Serach bij Tamar. Bij Tamar. Tamar, zijn schoondochter. Tamar, de vrouw waar hij een onwettige, onrechtmatige, ongezonde seksuele relatie mee had. Uit die lijn is Jezus geboren. En weet je, Jozef was de broer van Juda. Jozef was het typebeeld van Jezus. Die was integer, dat was een leider. Dat was iemand die nee zei op het moment dat er verleidingen waren. En toch zegt God, ik ga mij vereenzelvigen met een wereld in zonde. Ik ga uit een geslachtslijn geboren worden van mensen die in zonde geleefd hebben. En de Bijbel zegt, hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, zodat wij rechtvaardig zouden kunnen worden. God zegt niet, hey, ik distancieer me van jullie. Jullie zijn eigenlijk veel te slecht. Maar God zegt, ik maak me één met jullie. Mijn Heilige Geest woont in jou en ik ga je veranderen van stap naar stap. God is in staat om onze wanhoop te veranderen in hoop. God is in staat om onze zonde te vergeven. Om perspectief te bieden waar wij het niet meer zien. Dat is onze God. Hij is een God van hoop. Ik denk dat we even doorgaan. Ja. Ik heb in de voorbereiding hier over deze preek heb ik naar een podcast geluisterd van twee Amerikaanse dames of Engels. Weet ik niet. Ze spraken niet wel Engels. En dat waren twee meiden die hadden zelf seksueel misbruik ervaren in hun leven. En ze hadden een podcast bedacht en ze waren uiteindelijk tot geloof gekomen. En er is heel veel herstel in hun leven plaatsgevonden. Maar ze noemden ook een aantal dingen die goed zijn voor de kerk. En ik heb er eigenlijk een korte samenvatting van gemaakt. Want ik zei net aan het begin ook al, wij als kerk hebben ook fouten gemaakt. En de kans dat als wij groeien en er nieuwe mensen komen, dat er misstanden zullen zijn op seksueel gebied, is 100%. En daarom moeten wij als kerk ook voorbereid zijn. En wat die twee dames zeiden, was het volgende. Als je een slachtoffer bent, zwijg niet. Kom er mee naar buiten. Voor mij zei die tekst van ook al, zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente. Je kan letterlijk ziek worden van een trauma dat je met je meedraagt. Ben je slachtoffer geweest van seksueel misbruik? Zorg dan dat het in het licht komt, dat er over gesproken wordt. En dat betekent echt niet dat het in één keer klaar is. Maar het is wel een proces van herstel naar genezing. En het tweede is voor kerk- en connectleiders. Als het plaatsvindt in jouw kerk of in jouw connect, behandel het als een misdrijf. De kerk heeft er nog wel eens voor gekozen om alles met de mantel der liefde te bedekken. Om te zeggen van, joh, we gaan met elkaar een traject in. Maar als ik door rood licht rijd, dan moet ik ook gewoon die boete betalen. Of ik nou christen ben of niet. En als er in de kerk misstanden plaatsvinden op seksueel gebied, dan moeten we gewoon aangifte gaan doen. Want op het moment dat je aangifte doet, dan zeg je eigenlijk tegen een slachtoffer, ditgene wat gebeurd is, is niet goed, te praten. En dan gaat een juridisch proces gaat er plaatsvinden. En het mooie is, dan is de kerk er wel om daarna ook genade te bieden. Weet je, op het moment dat de sterke arm de wet gesproken heeft, als daar recht heeft plaatsgevonden, mogen ook wij als kerk recht gaan spreken. Maar die twee dames vertelden dat er niks frustrerender was dan een voorganger van leidersteam of connectleiders die de hand boven het hoofd hielden van de dader. En uiteindelijk het slachtoffer met een nog groter probleem bleef zitten. En de tweede, of de derde is pastoraal. Als mensen bij je komen omdat ze trauma's hebben, seksueel misbruikt zijn. Luister. Luister alleen. Dames zeiden het heel mooi. Ieder antwoord dat je kan rijmen, mag je nooit noemen. We hebben wel eens gezegd, wij doen ons best en God doet de rest. In pastorale settingen gebruik je die niet. Het is absoluut waar, maar dooddoeners in de vorm van een rijmpje doen nooit recht aan de hele situatie. En ik vond het treffend van die meiden. Want we willen soms als kerk daar wel eens wat gemak over doen, of anders over denken. Maar fout is fout en goed is goed. Zijn er misstanden, moet je gewoon aangifte doen. En het is een verhaal van hoop, zei ik al. Juda, die vlucht in eerste instantie weg bij zijn broers. Maar op een gegeven moment, als Tamar zegt, hey, van wie zijn deze spullen? Dan zegt hij, ja, ik ben fout geweest. En het leuke is, je ziet in het leven van Juda, zie je een ommekeer. Want als je verder leest in Genesis 44, dan zie je dat er een hongersnood is in Israël. En dat de broers met z'n allen naar Egypte moeten. Want daar zit een onderkoning. En die kan hem wel eten verstrekken. En de broers, inclusief Juda, komen daar bij Jozef. En Jozef gaat een beetje een spelletje met ze spelen. En Jozef zegt, weet je wat, jullie hebben toch nog een broer? Haal hem maar op, haal hem maar op. En dat is het mooie wat er in het leven van Juda gebeurd is. Hij heeft zich ergens bekeerd. Hij is teruggegaan naar zijn broers. Op dat moment zegt hij, nee, neem niet mijn jongste broer Benjamin, maar neem dan maar mij in de plaats. En op dat moment vervulde hij de rol die Jezus jaren later zou gaan vervullen. Hij zou in de plaats gaan van iemand anders. En op dat moment ziet Jozef het hart van Jezus in Juda. En dat is het moment waarop hij breekt en dat hij zichzelf bekend maakt aan zijn eigen broers. En Juda, dat betekent geprezen. Juda is eigenlijk, lag er een bestemming op zijn leven om God te prijzen. En hij heeft een aantal verkeerde keuzes gemaakt. En dat zagen we terug in 5 stappen. Maar uiteindelijk heeft hij zich ergens bekeerd, is hij teruggegaan naar God. En is zijn leven het toonbeeld van Juda, van geprezen. Zijn leven is uiteindelijk het beeld geworden van een man die God looft. En uit de lijn van Juda, uit de stam van Juda, wordt uiteindelijk Jezus geboren. En weet je, dat is het verhaal van hoop. Dat waar je ook zit, wat je ook aangedaan is, of wat je zelf ook gedaan hebt, er is altijd hoop. En dan zul je misschien zien dat het niet in één keer een quick fix is, maar je zal wel zien dat God altijd trouw zal blijven.